Zegen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus. Die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. We willen samen zingen van Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Wat doen wij in belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof met de woorden van zondag 20 en 21 van de Heidelberger Catechismus. We noemen u zondag 20 en 21. En wij zingen in aansluiting daarop van Psalm 32, het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken verheugd in God naar waarde nooit te danken. Het zesde vers van Psalm 32, nadat wij ons geloof hebben beleden, en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus vraag 53, wat gelooft gij van de Heilige Geest? Antwoord ten eerste dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden delachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Vraag 54, wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Antwoord dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof van het begin der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Vraag 55, wat verstaat gij onder de gemeenschap der heiligen? Antwoord ten eerste dat de gelovigen allen en een ieder als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Vraag 56, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Antwoord dat God om de genoegdoening van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, waarmee uit genade de gerechtigheid van Christus schijnt, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Amen. De schriftlezing vindt u in Handelingen 2, vanaf vers 14 tot en met vers 41. Wij noemen u Handelingen 2, vanaf vers 14 tot en met vers 41. Daar lezen wij Gods woord als volgt, maar Petrus, bestaande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen, en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven, de hemel boven en tekenen de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en de luchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder u betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten van de dood ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was, dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen word. Daarom is mijn hart verblijd, en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult u heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt me de wegen des levens bekend gemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij bij de gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijn lemde zoveel het vlees en gaat de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorzien gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat ge nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben, tot een voetbank uw voeten. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen we doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hem, bekeert u, en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als het de Heer onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte, Handelingen 2, en wel de versen 37, 38 en 41. Versen die wij nogmaals lezen, vers 37 en 38. En als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen we doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hem, bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Vers 41, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Andermaal, Heere, brengt u ons als uw gemeente samen in uw huis, de plaats waar u uw voetstappen zet. De plaats ook waar u uw stem laat horen en gemeenschap zoekt met verloren zondaar, opdat wij niet verloren zullen gaan, maar behouden worden. Het zijn ook woorden die op de Pinksterdag hebben geklonken, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En hoe verkeerd en dwaas was dat geslacht, en hoe ontdekkend de prediking op Pinksteren, hoe de Messias door u gezonden tot de verlosser van de hele natie Israël gekruisigd is geworden door zijn eigen volksgenoten, broeders en zusters verantwoordelijk voor de kruisiging en de dood van Jezus Christus, uw lieve Zoon en hun Heere. O Heere, wat een miskenning en minachting heeft er geleefd. Het was niet waard dat hij leefde. Er moest een einde aan zijn leven gemaakt worden. En wat een bevrijding was het dat hij tenslotte aan het kruishout stierf en begraven werd. En dat was nu alles naar de bepaalde raad en voorkennis van u. Opdat hij op zou staan van de doden. Opdat hij als overwinnaar op dood en graf en hel geopenbaard zou worden. O, met welke heerlijkheid, Heere, bent u opgestaan van de doden. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. De dood overwonnen, de zonde teniet gedaan, de schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan, gestorven om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Heere, nu is zo nodig dat we dat geloven met heel ons hart. En u wist als geen ander dat het wat ons betreft er nooit van zal komen. En daarom hebt u ook gezegd dat u uw Heilige Geest zou sturen. Dat de ledige plaats die u achterliet hier op aarde overgenomen zou worden in uw plaats door de Heilige Geest. En die Geest die zal het uit u nemen en het ons verkondigen. En u mogen op het Pinksterfeest gedenken dat dat wonder heeft plaatsgevonden. En wat een genadige uitwerking heeft dat gehad. Eenvoudig weg doordat het woord gepreekt werd en gewezen werd op die ene naam die er onder de mensen onder de hemel is gegeven, door welke we zalig moeten worden, de Heer Jezus Christus. En wie nu in hem gelooft, die zal leven, zelfs al waarde hij gestorven. En die boodschap zal ook vanavond klinken tot ons, Heere. En u zegt u dat wij moeten horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Laat dat dan onze luisterhouding zijn. Dat we moeten horen. En als we het niet kunnen en als we het niet willen, laten we dan ons maar tegen onze wil inbidden. En zeggen, Heer, ik wil het eigenlijk niet, maar ik hoor dat u het wil. En daarom vraag ik het u. O, wil me dat te sterk zijn, Heer. Dat ik het verliezen mag van uw zondagsliefde. En dat ik mag buigen aan uw voeten. En al uw kinderen weten wat het is om het van u te verliezen. Wat valt het eeuwig mee, Heere? We zullen nooit meer anders willen. Eenmaal overmand door uw zondagsliefde, mogen we weten dat u nooit meer zult laten varen de werken uw handen. Dan staan we in uw beide handpalmen gegraveerd. Dan mogen we weten dat u met ons zult zijn naar uw eigen belofte. Al de dagen van ons leven, tot aan de voleinding van de wereld zelfs. Heere, laat dat onze enige troost zijn, beide in leven en sterven, want met al het andere komen we op. Alleen door het geloof in u is er behoud. Voor de grootste der zondaren, ook in Haastrecht en ver daarbuiten. Dat evangelie moest immers gepreekt worden, niet alleen in Jeruzalem. Ja, daar is het begonnen, dat zullen we ook horen. Maar dan Judea, Samaria, tot aan de uitersten van de aarde. En zo hebt u ook Haastrecht willen vinden, Heere. O, geef dat we mogen weten dat ons hart in die zoektocht van u besloten ligt. We vragen het u alles om de verdiensten van de Heere Jezus uit louter genade. Amen. De volgende mededelingen zijn voor u morgenochtend. Hoopt om 10:00 voor u voor te gaan, dominee J. Belder. Uit Harskamp. Wat betreft de diensten voor zondag 30 mei om 10:00, dominee WCJJC Blijderveen uit Woudenberg. En om 6:30 proponent A van Kralingen uit Ridderkerk. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Wat de collecte betreft, de eerste collecte is bestemd voor de Gereformeerde Zendingsbond en de tweede ook voor de GZB. Deze kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Tot zover de mededelingen. En wij gaan nu zingen van Psalm 118, Het zevende vers, de Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, die is, loof ik hem, mijn leven lang. Het zevende vers van Psalm 118. Gemeente, en als ze dit hoorden, zo begint onze tekst. En zo begint ook het Pinksterfeest voor de Joodse mannen in Jeruzalem. Ja, nu horen ze het pas echt. Niet dat ze de prediking niet gehoord hadden, want dat lezen we in vers 6 onder andere, want een ieder hoort en in zijn eigen taal spreken. En in vers 8 zeggen de Joden tegen elkaar, hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn. En dan nog eens in vers 11. Wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. Dus ze hebben het allemaal heel goed gehoord. Maar helaas, hoe desastreus is de uitwerking, rampzalig. Want deze woorden worden niet in geloof ontvangen waarvoor ze bedoeld zijn. De discipelen waren vol van de Heilige Geest en ze hebben dat evangelie van de gekruisigde en opgestane Christus kwijtgewild aan deze grote massa mensen. Waarschijnlijk zo'n 100.000 mensen zijn er in Jeruzalem geweest. Dus er was genoeg werk aan de winkel voor de Heilige Geest. Het is niet voor niets dat de Heere juist op het Pinksterfeest die geest heeft uitgestort. De Heere die wist dat er heel veel mensen naar dat feest zouden komen. En hij wilde door de prediking van Petrus ook zoveel mogelijk mensen bereiken. Hij wil zoveel mogelijk harten inwinnen voor zijn dienst, want in de veelheid der onderdaan is de heerlijkheid van de koning gelegen. Dat geldt ook vandaag nog. Dus ik hoop dat er ook vandaag nog weer parels aan de middelaarskroon van Christus worden toegevoegd. Bedenk maar dat dat het doel is van de Heilige Geest. Daartoe laat hij de prediking klinken, ook in Haastrecht, hier in zijn huis en thuis met ons verbonden, of wellicht later de prediking nog horend. De Heere is ons op ons behoud uit. Ook van onze kinderen. Ik attendeer u even op vers 39. Daar staat, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verren zijn, dat zijn wij de heidenen, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Nou, die roepstem die gaat vanavond uit. En ons komt die belofte ook toe. Die belofte van de vergeving van zonde door de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. Wij zullen daar vanavond nog veel meer over horen. Maar het is wel de bedoeling dat we zullen luisteren. Dat blijkt natuurlijk heel duidelijk uit dit schriftgedeelte. Maar de eerste reactie hier van deze mensen was ontzetting. Letterlijk staat er dat ze in extase raakten. Buiten zinnen zijn ze. Als ze dit alles zien en horen. En ze zeggen het ook. Wat is dit? Wat heeft dit ons te zeggen? Wat betekent dit? Waar leidt dit heen? Waar gaat het naartoe? En ook spot. Ze zijn vol zoete wijn. Dat wil zeggen, ze zijn dronken. Ze hebben veel te veel op. Nou, Petrus heeft geen druppel gedronken, want pas was 9 uur in de morgen, zegt hij. Geen druppel alcohol gezien. Nee, ze waren niet vol van de wijn, maar ze waren vol van de Heilige Geest. En ze willen niet anders dan dat de woorden die door hen gesproken worden, tot hun oren ingaan. En dat zegt Petrus dan ook. Laat deze woorden tot uw oren ingaan. Ze moeten dus, terwijl ze alles wel gehoord hebben, ze moeten dus kennelijk met andere oren gaan luisteren. De Heer zit niet op ongeloof en extase en op spot te wachten. Nee, Jesaja heeft het al gezegd, de Heer wacht om genadig te zijn. En hoe heerlijk heeft de Heer Jezus daar zelf van getuigd in zijn omwandeling op aarde. We kennen allemaal die beroemde gelijkenis van de verloren zoon. De Heere wacht om genadig te zijn, terwijl de zoon van de vader als een goed zijn hele erfenis die hij van vader had afgeëist, doorgebracht heeft met een verschrikkelijk leven en tenslotte in een varkenshok terechtkomt, is daar die vader voortdurend degene geweest die uitkeek naar de terugkeer van zijn kind. En elke rechtgevaarde haastrechter en elke rechtgeaarde vader die weet wat het is. Als er kinderen zijn die niet meer thuis willen komen, hoe je voortdurend bezig bent om ze op te dragen in het gebed en uit te zien naar hun terugkeer. Hoe vaak heb je misschien al niet aan de Heere gevraagd, krijg ik nou eens geen telefoontje waarin ik hoor, papa, mag ik weer thuis komen? Dat is een rechtgaarde vader. En dat de Heer Jezus dat beeld nou gebruikt om ons duidelijk te maken wat het is dat hij op de uitkijk staat om werkelijk iemand die alles verzondigd heeft, en dat had die zoon, in alle liefde te ontvangen. En u weet het, die jongen komt dan tot zichzelf in dat varkenshok, en dan gaat hij van het varkenshok naar zijn vaderhuis. Ik zal opstaan, ik zal naar mijn vader gaan, en ik zal tegen mijn vader zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden, maak mij slechts één van uw huurlingen. Hij hoeft het niet eens te zeggen. Want vader heeft hem al omhelst en vader heeft hem al gekust. En zo gaat het nou met iedere zondaar, ook vandaag nog. Die tot geloof en bekering komt, die hartelijke ontvangst bij de Heere. De Heere ziet er naar uit, hij wacht om genadig te zijn. De Heere Jezus doet niet liever dan zalig maken, want daartoe is hij naar de wereld gekomen. Hij zegt, ik ben niet naar deze wereld gekomen om rechtvaardigen te roepen. Maar om zalig te maken dat wat verloren is. Nou, zijn er nu in Haastrecht die nog werk hebben voor de Heere Jezus. Die met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Hij zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Kom dan, hij wacht op u. Jezus is wachtend, o zondaars, op u. En weet je wat nou zo groot is? Dat ze inderdaad gaan horen. Als ze dit hoorden, zo staat er in de tekst. Zo eenvoudig begint het geloven. Dat is zo vol uit Bijbels. Het geloof, zegt Paulus, is uit het gehoor.
en het gehoor uit het woord van God. Daarom zegt de verhoogde Christus ook. Vanuit de hemel heeft hij brieven geschreven. Naar de 7 gemeenten in Klein-Azië. Allemaal verschillende gemeenten. Allemaal met eigen zorgen, noden, behoeften en vreugde. Maar elke brief en die 7 gemeenten in Klein-Azië staan voor al de gemeenten wereldwijd. In alle schakeringen, waar ook, in welk werelddeel dan ook. Maar die brieven eindigen allemaal op dezelfde wijze. Die oren heeft, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. Nou, dat mag dan wel bijzonder op deze Pinksterdag tegen u en jou en mij gezegd worden. Want het Pinksterfeest is de dag van de uitstorting van de Heilige Geest. En nu is die geest uitgestort, opdat hij het uit Christus zou nemen wat wij nodig hebben, om het ons te doen verkondigen. En dat mag nu gebeuren. En nu is dat woord precies hetzelfde woord wat deze mensen gehoord hebben. Want wat wij voorgelezen hebben uit Handelingen 2, dat is door Petrus verkondigd geworden, vervuld zijn met de Heilige Geest. En nu heeft de Heilige Geest ervoor gezorgd dat die eerste preek, waardoor 3000 mensen tot geloof en bekering zijn gekomen, dat die gewoon in Haastrecht wordt gehouden. En die geest is nog niks veranderd. En Jezus Christus is ook nog niks veranderd, want Christus is heden en gisteren dezelfde, ja tot in alle eeuwigheid. En de hemelse Vader is ook nog niets veranderd, want ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijn het geen kinderen Jacobs niet verteerd. En nu hebben we gehoord dat het Christus is die uitgestort heeft wat gij heden ziet en hoort. Het is het eigen werk van Christus dat de geest hier in zo'n rijke mate wordt uitgestort. Te midden van al die duizenden die daar het Pinksterfeest vieren. Zo eenvoudig begint het geloven. Die oren heeft, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ja, maar een mens kan toch zomaar niet geloven, dominee. Herken je het? Ik wel, helaas. Een mens kan toch zomaar niet geloven, dominee. En weet je wat dan bedoeld wordt? Dat het geloof geschonken moet worden door de Heilige Geest. Nou, dat is 100% waar, want daar gaat het hier over. De Heilige Geest is het die het uit Christus neemt om het ons te laten verkondigen. Maar die verkondiging bedoelt het geloof te wekken, want het geloof is uit het gehoor. Dat het geloven een werk Gods is. Ik denk dat er geen ene dominee in de gereformeerde gezind is die daar ook maar één moment aan twijfelen zal. Ik denk alleen al aan de Efezebrief. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloven dat niet uit u, het is Gods gave. Maar dat ja maar, dat is niet uit God. Dat is niet uit God. Geloof in het God, maar ja, maar dat kunt u in de Bijbel nergens terugvinden. Want de Heere vraagt altijd om geloof. Want het is zonder geloof onmogelijk God te behagen. En dan doet de Heere altijd een appel op ons gehoor. We hebben het zojuist gehoord uit de mond van de verhoogde Christus. Ja, weet dan de Heere Jezus Christus niet dat wij zomaar niet kunnen geloven. Ja, maar dat is niet zomaar. Als de Heere Jezus Christus dat zelf tegen ons zegt, wie oren heeft, heb je ze? Die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dus alles wat hier gezegd wordt betreft u, jou en mij. Ik wil dat vanuit het Oude Testament ook nog wel bewijzen. Daar horen we de Heere zeggen. Neig uw oor. En kom tot mij, hoor en uw ziel zal leven. Wil die ziel leven, moet er gehoord worden. En vandaar dat hier gezegd wordt, laat deze woorden tot uw oren ingaan. En inderdaad, deze mens overkomt dat. Die woorden gaan de oren binnen. omdat het met zoveel aandrang gepreekt wordt. In eerste instantie wilden ze er niks van weten. Dronkelui. En wat betekent dit allemaal? Dat is de eerste reactie geweest. Maar dan, laat deze woorden tot uw oren ingaan. En dan onze tekst. Toen ze dit hoorden. Wat hebben ze dan gehoord? Daar kom ik zo op terug. Maar in ieder geval, u ziet wel, het gaat niet buiten om wat er nu gaande is. U hoort spreken. En dat is de Heere die door middel van zijn dienstknechten spreekt. Het behaagt nu eenmaal God om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Staat letterlijk zo in de schrift. Het lijkt zo'n onmogelijk middel. Mannetjes uit het stof verrezen, zegt Calvijn, die de mond mogen zijn van de Heere Jezus Christus. Hoort wat de geest van Christus tot de gemeente zegt. Nou, en met dat grote doel is die geest op de Pinksterdag uitgestort geworden. En dan moet je kijken wat de Heere daarbij nog doet. Het is niet alleen dat in eerste instantie dat woord gehoord wordt. Nee, daar komen ook nog bijzondere tekenen bij. Allereerst een geluid van een geweldig gedreven wind, een stormwind. Dat ging geweldig tekeer. Een geweldig gedreven wind. Maar daar is niks van te zien. Het is alleen maar geluid. Wonderlijk, hè? We hebben pas ernstige stormen gehad hier in ons land. En we hebben gezien hoe de bomen heen en weer gezwiept werden door de kracht van de wind. En we hebben dat geluid ook gehoord, dat bulderen soms van die wind. Er waren enorme windvlagen, waarin soms alles meegenomen werd wat in die vlaag terecht kwam. Maar dan een geluid van een geweldig gedreven wind en geen blad beweegde. Dat is toch al iets bijzonders. Dan zeg je, joh, wat is er aan de hand? Wat is hier aan de hand? En dan ook vlammetjes. Niet echt vuur, maar als van vuur, van die tongetjes op de hoofden van al de discipelen. En dan, wat blijkt nu ineens, dat die discipelen, dat waren maar eenvoudige lieden, ineens verstaanbaar zijn in alle talen van degene die in Jeruzalem aanwezig zijn. Nou, dat zijn er wat geweest. Allemaal. Dat waren rasjoden, dat wel. Maar ze kwamen overal vandaan. Geboren in Perzië en in Pamfilië en in Egypte en in Cyrene en op Kreta. Nou, ga maar door. Allemaal spraken ze verschillende talen. En wat denk je? Ze kunnen in hun eigen taal al die woorden die gesproken worden door de discipelen verstaan. Zie hoe belangrijk het is om te luisteren. De Heilige Geest heeft het zo gemaakt dat ze het allemaal konden begrijpen wat er gezegd werd. Met maar één doel. Dat ze die woorden, en zo staat het ook later in de laatste tekst, die dan de woorden gaarne aannamen. Kijk, daar komt het op neer. Ook nu. Dat dat woord door ons ontvangen wordt. Als een gave van de Heilige Geest, opdat wij gelovende het leven zouden hebben. Dat is in de naam van Jezus, dat is uit kracht van de naam van Jezus. Want alles wat er gebeurt is uit kracht van die ene naam, die er onder de mens, onder de hemel is gegeven, door welke wij zalig moeten worden. Maar ja, al die bijzondere tekenen, dat heeft al niks gedaan. Spot. Ze zijn dronken. Of waar gaat dit naartoe? Wat betekent dit? En dan trekt de Heilige Geest zich niet terug. Dat zou je kunnen verwachten natuurlijk. Als de Heer al zulke grote wonderen doet. En er wordt dan zo op gereageerd. Dat de Heer zegt, het is genoeg geweest. Gelukkig dat hij dat in u en mijn leven niet gezegd heeft. En dan moeten we ieder maar eigen leven onderzoeken. Hoe lang leven we al in onbekeerde staat voort? In ongeloof, hè, want dat is het. We leven in ongeloof voort. Dan doet dat woord niks met ons. Hoe er ook gepreekt wordt en wat er ook gepreekt wordt. Het gaat allemaal aan ons voorbij. Het raakt ons niet. We blijven gewoon dezelfde. Dat is het eerste bewijs dat de Heilige Geest werkt in je hart en dat je niet meer kunt blijven die je bent. Als dat woord je werkelijk raakt, dan gaat je leven op zijn kop. En hoe de Heer dat doet, daar is hij vrij. Maar er komt geloof en bekering. Wat is er eerst? Daar gaan we niet eens over twisten. Waar geloof is, is bekering. En waar bekering is, daar is geloof. Zo eenvoudig ligt het. Dus we maken daar geen theologisch dispuut van. De vraag is, weten we van die grote genade dat de Heere ons te sterk is geworden? Jeremia zegt het zo prachtig, als ik uw woord heb gevonden, zo heb ik het opgegeten. Maar kijk eens wat er hier nou gebeurt. Die woorden moesten tot hun oren ingaan en als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. Wat hebben ze dan gehoord? Nou, Petrus heeft het woord verkondigd vanuit het Oude Testament. Dat was er alleen maar. Er was natuurlijk geen Nieuw Testament. De schriften. Oude Testament. De Torah, de Psalmen. De wijsheidsgeschriften. Noem maar op. De profeten. En wat gebruikt Petrus nu als die vol is van de Heilige Geest? Vooral die mensen die hier voor hem staan. Nou, Joël 2. Psalm 16. En Psalm 110, zeg maar, dat is de hoofdinhoud van zijn prediking. En dan gaat hij bewijzen dat Jezus de Nazarener, dus aan de hand van deze schriftwoorden, dat Jezus de Nazarener de van God gezonden Messias is. De gezalde van de Heere, de Christus der Schriften. En dat moeten ze allemaal weten, dat zegt hij ook zo. Ze moet dan het hele huis van Israël weten dat God hem, dat is Jezus de Nazarener, tot een Heere, tot een Kyrios en Christus gemaakt heeft. Het hele huis van Israël, opvallend. Ze moeten het allemaal weten. En dat is nog zo. Heel de wereld moet het weten. Maar in eerste instantie is hij gekomen om dat Joodse volk te redden. Dat horen we ook al bij de geboorte van Jezus, nietwaar? Klinkt al in de velden van Efrata, bij monden van de engel. Ik verkondig u grote blijdschap, die het hele volk wezen zal. Namelijk dat voor u, Joods volk, heden geboren is, de zaligmaker welk is Christus, de Messias, de Heere, de Kyrios, in de stad Davids. Kijk eens, hier staat het ook. Zo moet dan het hele huis van Israël weten, bij de uitstorting van de Heilige Geest, dat God Jezus tot een Heere en tot een Christus gemaakt heeft. Dat heeft God gedaan. En dan komt de deceptie. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Ze hebben hun eigen Messias gekruisigd. En als ze dit hoorden, ja, zo is het begonnen. Ze hebben die woorden van Petrus niet alleen aangehoord, maar nu horen ze ze echt. Nu gaan die woorden tot hun oren in. Zoals Petrus dat gezegd heeft. Laat ze tot je oren ingaan. Dat is nu gebeurd. Want toen ze dit hoorden, staat er dan, werden ze verslagen in het hart. Dat wil zeggen dat ze getroffen werden tot in het diepst van hun ziel. Letterlijk staat er dat ze doorstoken werden. De woorden van Petrus hebben deze hoorders ervan overtuigd dat Jezus van Nazareth de door God gezonde Messias is. En nu worden ze notabene schuldig verklaard aan de dood van Christus, die gij gekruisigd hebt en gedood. Ze worden ontmaskerd als moordenaars. En dan te bedenken dat ze meenden goddelijke dienst bewezen te hebben door deze Jezus te laten kruisigen, want hij was als een godslaster aan ontmaskerd in de zaal van Caiaphas. Onder ede was die gehoord. Ik bezweer u bij de levende God, vroeg Caiaphas, of gij zijt de Christus, of je de Messias bent, de zoon van de levende God. Gij hebt het gezegd, dat wil zeggen, dat ben ik. O, u hebt zo'n godslastering gehoord. Wat hebben wij nog getuigen nodig? Wat denkt u? Hij is dus doodschuldig. Godslasteraar. Zo is Jezus naar Pilatus gebracht en moest hij ter dood veroordeeld worden. Nou, ze dit horen, dat ze Messias,
als een godslasteraar aan een kruis hebben laten nagelen en gedood hebben. Nu wordt hun hart doorboord. Die woorden van Petrus werken als een tweesnijdend scherp zwaard. Het gaat door merg en been heen. Het zijn woorden die pijn doen, die aanklagen, die veroordelen, die schuldig stellen. Het dringt nu pas tot hen door, tot in het diepst van hun hart, dat zij het grootste kwaad tegenover het grootste goed hebben gesteld. Ze hebben Jezus, zoals hier verwoord wordt door Petrus, een man van God, genomen. En ze hebben door de handen van de onrechtvaardigen, dat zijn de Romeinen, aan het kruis gehecht en gedood. En dan komt het getuigenis van Petrus, welke God opgewekt heeft en door de rechterhand van God verhoogd is geworden, opgevaren is naar de hemel en die nu zit aan de rechterhand van God. En deze Jezus heeft uitgestort wat je nu ziet en hoort. Nou, die woorden klinken nu ook hier in de kerk. Precies diezelfde woorden. Ja, maar wij staan nu niet schuldig aan de dood van Christus. Dacht u van niet? Dacht jij van niet? Heb je ooit wel eens van dat lied gehoord? Het zijn niet de Joden, heren, die u kruist. Wat heeft Jesaja getuigd in Jesaja 53? Die heeft het al eeuwen voordat Jezus geboren werd en zijn omwandeling op aarde maakte en tenslotte gekruisigd is, heeft hij al geprofeteerd wat er zou gaan gebeuren. En wel zoals of het gebeurd was. Hij is om onze overtredingen verwond. Ziet u wel? Dan komt de schuldbrief thuis bij u, bij jou en bij mij. Wij zeggen wel eens, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En dan bedoelen we dat wij lijden daaronder. Maar nou wil ik het maar eens op Christus betrekken. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden geweest. Zie mijn handen en mijn voeten. En men zei, dan zien we wat de zonde teweeg gebracht heeft. Hè? En dat is nou wat de Heer ons wil leren op deze Pinksterdag. Dat we verantwoordelijk zijn voor de dood van de Heer Jezus Christus. U en mijn zonde. Hij is gestorven, zegt Paulus, om onze zonden. En hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Wij mogen gelukkig met twee woorden spreken. En u kan alleen door het geloof in hem, een zondaar, voor God bestaan. En daarom is er ook alles aan gelegen dat deze Christus gepreekt wordt. En dat wij ernstig worden opgeroepen om op hem te zien als het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Nu heeft God een middel gegeven om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Hoe ernstig is het dan als wij dit middel verwerpen? Als wij van Gods wegen opgeroepen worden om te zien op het lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggenomen en we draaien ons hoofd van hem weg. En ieder was als verbergend het aangezicht voor hem, zegt Jesaja. We willen niet naar hem kijken, terwijl dat ons enig behoud is. Zie op mij en word behouden. Ik kan het ook niet helpen dat God het zegt. Maar om het nou te doen. En als je dan zegt, Heer, ik zie het niet, dan zeg je, Heer, mag ik het dan zien? Zo heeft Elia ook eenmaal gebeden. Open, of Elisa, open zijn ogen voor zijn dienstknecht, opdat hij zien mogen. Oh, laat dat gebed dan maar klinken. Heere, open toch mijn ogen, opdat ik het zien mag. Wat is het ernstig, als de Christus ons voor de ogen geschilderd wordt,
en we maar geen oog voor hem hebben. Ten diepste onze blik van hem afwenden. Kolbrugge zegt, dan zijn alle andere zonden poppenzonden. En daar zitten we soms over in, dat we dit gedaan hebben of dat gedaan hebben. En dan weer in ongeloof Christus verwerpen. Poppenzonden, zegt Kolbrugge. Nou, dat gaat toch door merg en been heen. Vijandschap tegen God. Vijandschap tegen onuitsprekelijke zondaarsliefde. Als dat nou werkelijk doordringt, hè? En daar wordt het voor gepreekt. Laat het dan maar klinken. Ik ben vanwege al mijn zonden die mij wonden, vol van kommer en verdriet. Want wij worden niet doorwond om ons te gronden te laten gaan. Nee, ik herinner u aan een prachtige woorden van Job. Prachtige woorden van Job. Hij brengt smart aan en hij verbindt. Hij doorwondt en zijn handen helen. En dat is nou precies wat er hier gaat gebeuren. Want ze zijn doorstoken in het hart. Er is een bloedige wond veroorzaakt in hun geestelijk zijn. En wat zeggen ze? Mannen, broeders, wat moeten we doen? Allereerst even op dat woordje mannen, broeders, want dat is toch wel bijzonder dat ze dat zeggen. Ze hebben natuurlijk geen greintje respect gehad voor de discipelen. Integendeel, ze hebben ze gehaat, zo heeft Jezus dat ook gezegd. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben niet voor niets achter gesloten deuren gezeten. Maar als Petrus zonder enige schroom het evangelie preekt, dan zegt hij eerst tegen hen, gij Joodse man, zo begint hij. En vervolgens zegt hij in zijn pinksterrede, gij Israëlitische mannen. En vervolgens zegt hij, mannen, broeders. Geweldig hem dat te horen, terwijl hij ze verantwoordelijk gaat stellen voor de dood van zijn oudste broeder Jezus. Zijn liefste is door hen vermoord geworden. Mannen, broeders. Ook een les voor u hoor, als bestuur. Als er mensen zijn die vallen in de gemeente, blijven het mannen, broeders of zusters. En zo hebben we met elkaar om te gaan. Hier zien we hoe het werkt. Mannen, broeders. En u moet kijken wat het antwoord is van deze mensen. Hetzelfde zeggen ze tegen de discipelen. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Ze weten het niet meer. En wat hebben ze het goed geweten? Want dit zijn volbloed Joden geweest. Ze zijn niet voor niks massaal naar het Pinksterfeest gekomen. Een van de grote feesten. En ze waren erbij. En ze hebben de wet gekend, de Torah, ze hebben ernaar geleefd. Het zullen voor zichzelf wel rechtvaardigen geweest zijn, tzaddik. Ze namen de hele wet zo serieus en ze proberen er zoveel mogelijk te vervullen. Zoals Paulus daar ook over spreekt. Naar de wet, zegt hij, was ik onberispelijk. Ik was een fariseer. En dan hier weten ze het niet meer. Wat moeten we doen? Ik denk dat het ook kenmerkend is voor het leven der genade. Dat we het niet meer weten. Anders weten we misschien nog precies hoe God zijn volk bekeert. Dat gaat eerst zus en dat gaat zo en dan dit en dan dat. De wind blaast waarheen hij wil, zegt Jezus. De mensen in Haastrecht hoeven mij niet te vertellen hoe mijn hemelse vader en hoe ik een kind van de duivel tot een kind van God maak. Daar staat ik volkomen vrij en dat zie je ook in het evangelie. Dan doet hij het zus. En dan doet hij het zo. Maar hij redt ze alle van die grote nood en dood waarin wij ons door eigen schuld hebben gebracht. Wat moeten we doen, mannen, broeders? En dan is het antwoord, ja, misschien valt het wel heel erg tegen. Bekeert u. Ja, bekeert u. Wij zouden in onze kringen zeggen, mens kan zich niet bekeren, dominee.
Dan ben je er weer af, hè?
Zie je, dan begint dat ja maar weer van onze kant. Dat hoor ik hier niet, hoor. Nee, zodra dit woord van God ons hart raakt, dan worden alle ja maars verstomd. Anders smoren we dit soort prediking. Altijd. We onderdrukken het, we drukken het weg. We willen het liever niet horen. Maar in dit geval, wat moeten we doen? Ze zijn ten einde raad. Ze zijn de moordenaars van Gods eigen lieve zoon, van de Messias. Erger kan het niet. Wat moeten we doen? Bekeert u.
Nou kenden ze dat woord natuurlijk heel goed vanuit de schrift. Staat misschien wel een kleine 400 keer in het Oude Testament.
Maar waar moeten ze dan van bekeerd worden? Want het waren toch zulke goede nette Joden. En toch zegt hij het. Nou, hier moeten ze van bekeerd worden. Daar moet een totale vernieuwing van hun gezindheid komen. Want dat betekent het woord bekering letterlijk. Een totale vernieuwing. Alle redeneren houdt op. Want bekering is in de Bijbel een totale verandering van je gezindheid. Van je overtuiging. Van je manier van denken. Waar je tot bekering komt, daar gaan al je oude inzichten ondersteboven. En hier gaat het dan met name natuurlijk hoe men tegenover de Heer Jezus stond. Want daar worden ze hier schuldig aan bevonden. Aan de dood van Jezus. Aan de dood van Gods Zoon. Aan de dood van hun Messias, hun gezalfde des Heeren. Dus er moet een heel ander zicht komen op de Heer Jezus Christus. Dat nou die Jezus die zij gedood hebben, de Messias is de Zoon van God. Die niet alleen gedood is geworden, maar die door God is opgewekt uit de doden. Die in de hemel is opgenomen, dat die nu aan de rechterhand van God zit. En dat die nou uitgerekend dit alles heeft veroorzaakt wat er nu gebeurt bij de uitstorting van de Heilige Geest. Ja, maar hoe moet dat dan? Nou, dat gaat hier ingevuld worden. Kijk maar wat Petrus zegt. En Petrus zei tot hen, bekeert u en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. Ik wil eerst maar even kijken naar die naam van Jezus. Want alleen uit kracht van die naam kan het namelijk. Daarom wordt die naam ook genoemd. U moet er maar op letten. Als Lucas over Jezus spreekt, dan stelt hij altijd in het evangelie in die naam Jezus zelf present. En daarom als wij die naam horen van Jezus, dan moeten we ons maar bewust zijn dat hij zijn voetstappen onder ons zet. Ik heb u gezegd dat de verhoogde Christus spreekt in Openbaring 3 tot die zeven gemeenten. En die zeven gemeenten die worden in datzelfde boek Openbaring de zeven kandelaren genoemd waartussen Jezus wandelt. Dat wil zeggen dat Jezus zijn voetstappen zet daar waar zijn gemeente is vergaderd. En zo gaat hij hier ook onder de prediking rond. Zet hij zijn voetstappen. En wil hij dat we naar zijn stem zullen luisteren. U merkt toch wel dat de Heer contact met ons zoekt. Heb je nou het idee onder de prediking dat hij probeert om u en jou zo ver mogelijk bij hem vandaan te houden? Of gaan je ogen er nou voor open dat je zegt, Heer, ik hoor dat u zo nabij bent en dat u wil dat ik tot u kom. Ja, precies. Hij nodigt iedere zondaar uit. En hij zegt, het wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. In het Grieks staat er twee keer niet. Die zal ik niet uitwerpen. Heerlijker kan hij toch niet tegen ons zeggen. Zitten er nu nog gevangen in hun eigen doen en denken? Oh, dit is nou bekering. Dat je andere gedachten krijgt over God en over zijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Maar wat een ernst, hè? Als wij ons aangezicht voor hem verbergen, terwijl hij zijn voetstappen hier onder ons zet. Als het blijft zoals Jesaja zegt en ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Dan moet ik u ook zeggen, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. De Heer Jezus die zegt, wie in mij gelooft, die zal leven, zelfs al ware hij gestorven. Maar zegt hij, wie in mij niet gelooft, die is alreeds veroordeeld. Dat maakt de ernst van het evangelie uit. De prediking van het evangelie is of een reuken des doods ten dode, of een reuken des levens ten leven. Wat is het nu voor ons? Geuren, of ruiken we nu die geur? Snuiven we nu die geur van de zondaars liefde van Christus op? Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, zingt de dichter. Nou laat dat dan ook ons hart overweldigen. Waar Lucas Jezus noemt, daar stelt hij de naam present en niet alleen de naam van Jezus, maar ook de werkzaamheden van Jezus. Hoe gedetailleerd heeft hij dat beschreven? Wat heeft hij met name als arts oog gehad? Dat Jezus oog had juist ook voor die mens die niet meetelde, de zieke mens die geen arbeid meer kon verrichten. En feitelijk dus voor de maatschappij van nul en geenerlei waarde was in die tijd. Dat verachten en dat onedele blijkt nou bij God uitverkoren te zijn en dierbaar. Lieve zondaar in Haastrecht, misschien heb je jezelf al afgeschreven. En nou mag je horen dat er bij de Heere uitkomst te zijn. Dat hij nu gekomen is juist om het verlorene te zoeken. Nou, en nou ieder kind van God in Haastrecht. Zeg nou eens wat die naam van Jezus u doet. Paulus zegt, Christus is mijn leven. In hem leven wij, zegt Paulus op de Areopagus. In hem leven wij en in hem bewegen wij ons. Hij is mijn adem. We hebben toch geen lucht buiten Christus. Als het goed is niet. En zolang wij nog met hem, zonder hem kunnen stellen, is het niet best gesteld met ons. Laten we dat maar in alle eerlijkheid zeggen. Moet je maar eens kijken wat er nu gebeurt. Petrus zei tot hen, bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus. Dat is uit kracht van naam van Jezus Christus. Jezus direct gevolgd met het woordje gezalfde en Messias. Dat wordt er nog eens nadrukkelijk bijgezegd. Gedoopt. Er moet dus iets gebeuren. Bekeert u? Ja, waaruit zal die bekering nou bestaan? Nou, om gebruik te maken van de diensten van de Heere Jezus. Je hebt hem nodig. En dat blijkt bij deze mensen. Ze weten niet meer hoe het moet. Nou, zegt Petrus, ik weet het wel. We gaan naar het doopwater. En daar word je gedoopt, uit kracht van de naam van Jezus, tot vergeving van zonden. Hebben we zo wel eens naar de doop gekeken? In de eerste plaats moet je je voorstellen wat dat geweest is. Valt natuurlijk niet mee om als christelijke mensen, als Jood, naar deze woorden te luisteren. Maar bij de Joden werden alleen maar mensen gedoopt die uit het heidendom overkwamen tot het jodendom. Die mensen hoefden dan niet besneden te worden, wat natuurlijk een heel pijnlijke ingreep was. En dat gebeurde bij de joden op een leeftijd van 8 dagen. Het kind er dus nauwelijks besef van had. Maar als er joden heidenen tot het jodendom over wilden gaan, dan konden ze volstaan met de doop. En daarmee beleden ze dat ze hun eigen heidense leven aflegden, door onder water gedompeld te worden. Het oude leven afleggen en dan kwamen ze boven. En dat nieuwe leven gingen ze volgens de Torah, de wetten van Mozes en de inzettingen van Mozes, leven. Maar nou gaat er iets gebeuren. Wij zeiden het al, dit zijn ras echte Joden geweest. Die nauwgezet de wet hebben nageleefd. En nu zegt notabene, hier Petrus, dat ze gedoopt moeten worden. Met andere woorden, net als de heidenen. En dan ook nog, en dat is wel het allerergste, uit kracht van de naam van Jezus. Die ze gedoopt hebben, die ze gedood hebben. Uit kracht van die naam moeten ze nu gedoopt worden tot vergeving van zonde. Ook dat komt er nog bij. Ze waren rechtvaardig. In eigen oog, ja, maar nu niet meer. Oh, ze zijn nu moordenaars geworden voor God. En nu hebben ze vergeving nodig. Zo gij in het recht wilt treden. O Heere, gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En nu wordt die weg geopend. Bekering. Wel, laat je dan dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ook van de moord op Jezus. Het is wat. Dat bloed waar ze zelf nu verantwoordelijk voor zijn, het is door hun doen gestort. Maar wel naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Nou wordt dat bloed hun reddingsmiddel. Want alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Hoe paradoxaal klinkt dit. Maar dit is de werkelijkheid. En vandaar dat apostel Petrus zegt, gij zijt gekocht met de prijs van het dierbaar bloed van Christus. Goden gekocht door het dierbaar bloed van Christus. En u dan die gelooft, is hij, dat is de Heer Jezus Christus, dierbaar. O, wat een kracht is er dan in het bloed van Christus, niet waar? Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Maar ja, hoe zit het nou met ons? Wij zijn toch al gedoopt? Ja, al die mensen waren besneden. Het waren kinderen van het verbond. Hun kwam de belofte toe. Maar niet buiten het geloof in de Heer Jezus Christus om. Dat was hier nodig. En dat is voor ons ook nodig. En ook kijk ik toch naar het doopvond, want daar zijn we waarschijnlijk allemaal gebracht. Althans, de meeste van ons. We wisten niet eens dat het ons overkwam, maar het gebeurde ondertussen wel. En wat is er dan gebeurd? Nou, u werd geboren uit christelijke ouders. En daardoor werd u lid van de christelijke gemeente. En daarom behoort u gedoopt te wezen. En uw ouders hebben hun verantwoordelijkheid geweten. En die hebben ons gebracht bij het doopvond. Ze brachten ons bij het kruis van de Heer Jezus Christus. Want dit ziet toch op het bloed van de Heer Jezus Christus. En wat gebeurde er nu? Nou, u hebt, althans uw ouders en mijn ouders, hebben beleden staande bij het doopvond. Dat zij en hun kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom kinderen des toorns. En ondanks het feit dat wij kinderen des toorns zijn, heeft God onze ouders niet bij het doopvond weggehouden. Integendeel, ze brachten ons bij het bloed der verzoening. Want de Heere was een verbond met ons aangegaan. En wij noemen dat het verbond der genade. Dit is immers het teken en zegel van Gods genadeverbond. God is een verbintenis met ons aangegaan. En als bewijs dat hij die verbintenis met ons is aangegaan, heeft hij het bloed van de Heer Jezus Christus zo nabij gebracht, dat het aan onze voorhoofden is vastgemaakt. Getekend voor ons leven. En nou is natuurlijk de vraag, hebben we dat bloed nou benodigd? Of hebben we het onrein gehad tot op de dag van vandaag? Hebben we dat bloed nu omhelst? In de belofte die ons hier gedaan is, zichtbaar voorgesteld en hoorbaar. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat is nou het enige middel waardoor ik voor God kan bestaan. Ja, maar de dood maakt toch niet zalig? Nee, maar dat heb ik toch niet beweerd? Nee, want onze tekst heeft nog een vervolg. Die dan zijn woord gaarne aannamen, die werden gedoopt. Daar ligt nou het geheim. Dan wordt dat bloed van Christus effectief. Door het geloof. Alleen in het geloof krijgt men doop betekenis voor mij. Kijk, die doop is in zichzelf natuurlijk geweldig. Maar vraagt wel om geloof. En dat is hier ook zo. Die dan zijn woord gaarne aannamen. Die gingen naar het doopbassin toe. 3000. Dat is me toch een optocht geweest, zeg. Gaarne aannamen. Weet je wat er in het Grieks staat? Met blijdschap. Met vreugde aannamen. Moest je kijken wat er gebeurd is in dat hart. Dat hart was doorstoken. Daar was pijn. Daar was smart. Verslagenheid. Wat moeten we doen? Geen weg meer te weten. En dan te horen, kom. Dan gaan we naar Jezus toe. We gaan naar het doopvond toe. We gaan daar naartoe waar het bloed van Jezus Christus je gaat reinigen van al je vuile zonden. En daarom, u die gedoopt bent, we gaan naar Jezus toe. Dat is nou precies wat de boodschap is die dan zijn woord met vreugde aannam. We moeten kijken wat er is opgelost. Alles op één dag. Alles door één preek. Dat kan dus allemaal gebeuren. De wind blaast waarheen hij wil. Je hebt er misschien altijd andere gedachten over gehad. Maar de Bijbel woog gestraft onze theorieën. En laten we ons dan door het woord van God geleid wezen. Weet, dan is het goed, want zoveel er door het woord geleid worden, die zijn door de geest geleid worden, die zijn kinderen Gods. Werden gedoopt uit kracht van de naam van Jezus tot vergeving van zonden. Wat een boodschap, nietwaar. 3000, dat is wat geweest in Jeruzalem. Als daar 100.000 mensen zijn en 3% daarvan komt tot geloof in Jezus. Maar dan toch wel een optocht door die stad heen. Waar het gebeurd is, weet ik niet. Misschien het badwater van Bethesda. Jeruzalem ligt op een berg, dus hoe krijg je water bovenop een berg? Dat is altijd moeilijk. Er zijn echt niet zoveel plaatsen waar het kon gebeuren. Ik weet ook niet waar het gebeurd is, maar in ieder geval het is gebeurd. Want het staat hier. Ze werden gedoopt in de naam van Jezus tot vergeving van zonden. 3000 op de beschatte 100.000. 97.000 hebben dat woord niet gaarne aangenomen. 97.000 volharden met spot en met extase. Nee, Haastrecht. Nee, gemeente van Haastrecht. Zo niet die dan zijn woord gaarne aannamen. Die werden gedoopt tot vergeving van zonden. Wat een boodschap, nietwaar. We hebben er al van gezongen. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Roemt, roemt zijn deugden talen tijd, gij die oprecht van hart en wandel zijt. Moet eens kijken wat een hoop die ene Pinksterdag gebeurd is. Vijanden werden tot vrienden gemaakt. Haters tot liefhebbers. Zij die verslagen van hart waren, werden vervuld met grote blijdschap. Omdat ze gesteld zijn geworden in de vrijheid van de kinderen Gods. Vijanden werden hier met God verzoend. Door de dood van Gods zoon. En er staat er nog wat bij. Ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ze hebben de Heilige Geest ontvangen. En ze hebben de kracht van de Geest ontvangen. Ze hebben Christus ontvangen met al zijn weldaden. Door diezelfde Geest. Ik herinner u aan de geloofsbelijdenis die we samen hebben uitgesproken vanavond. Wat een woord. Even kijken hoor. 21 was het, ja. Ach. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Ten eerste dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij op mij gegeven is. Daar gaat het om. Opdat hij mij, lieve mensen, ken je belijdenisgeschriften. Ten andere dat hij op mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden delachtig maken, mij troosten en eeuwig bij mij blijft. En dat is het woord dat onder ons verkondigd is. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daden met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Amen. Die psalm gaan we zingen, psalm 145, vers 2. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u. Wat een genade hebt u geopenbaard, Heere. Wat een vijandschap leefde er onder die menigte van mensen.
Misschien wel 100.000 mensen. En allen keerden zich tegen de boodschap van uw discipelen. Terwijl ze vol waren van de Heilige Geest. Terwijl er wonderlijke tekenen waren. Vol zoete wijn. Extase. En niet meer dan dat. En dan toch. Laat deze woorden tot uw oren ingaan. O die geest, die wilde het heilswerk van Christus toepassen aan de harten van zulke boosaardige mensen, van moordenaars van zijn lieve zoon. En u deed het, Heere. De schriften gingen open en vanuit de schriften werd Christus geopenbaard. En dan gehoord te hebben de eigen Messias, de eigen gezalfde des Heren, de verlosser van zijn volk Israël, te hebben gekruisigd en gedood. Het was genoeg om het hart te verscheuren, te doorsteken, geen weg meer te zien, geen weg meer om de welverdiende straf te ontgaan. Wat moeten we toch doen, mannenbroeders? En dan de weg naar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. En diezelfde weg is ons gepreekt en gewezen, zonder onderscheid des persoons. O Heere, bewaar ons toch voor dat we dan voorwaardelijk evangelie zouden preken. Jezus Christus, die zich ook vanavond weer present stelde, zo hoorden we, alleen al in zijn naam en in zijn werkzaamheid onder ons. O, laat het ons genoeg zijn. Waar hij zijn voetstap zet, daar zal het al ten zegen dijen. Daar druipt het al van vet. Dank voor wat u gaf, Heere. Verzoen ook het tekort in spreken en luisteren. Bereid ons ook morgen nog een goede tweede Pinksterdag. U houdt maar niet op om dat heil ons te laten verkondigen. En laat ons zo uw stem dan ook horen, of gehoord hebben, of nog zullen horen. Wij bidden u voor uw bondsvolk Israël. Wat een centrale plaats heeft dit volk in de wereldgeschiedenis. We hebben het de afgelopen weken weer gezien. Wat een vijandschap zich allerwege heeft geopenbaard. Jegens dit volk. Dat een volk is dat door u apart gezet is in deze wereld. En die aparte status zal behouden. Eeuwig en altijd. Dit volk heb ik mij geformeerd. En zij zullen mijn lof verkondigen. En zij zullen deze Jezus van Nazareth ook eenmaal herkennen als hun Heer. Dat hele volk dat dan mag leven als deze Christus zich laat kennen in de ontmoeting met hem. Heere, we zien er naar uit. Want als de verwerping van Jezus al tot zoveel heil heeft gezorgd in deze wereld, hoeveel te meer, zegt Paulus, hun aannemen. Heere, geef ons nog een gezegende avond. Breng ons allen veilig thuis. Wil ook met uw gemeente thuis zijn, met ons verbonden. Ook dat thuis de zegen van Pinksteren zich heeft mogen verbreiden. We vragen het u alles om Jezus willen, de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 8, herstel 95... het vierde vers, waarin ook zo nadrukkelijk wordt gezongen: heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Psalm 95, vers 4. Gemeente, gaat heen in vrede. En verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heer die wij in zijn naam op u leggen. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen. God zegen.